Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en de werken van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen, gemeente, van Psalm 65, het eerste en het derde vers. Psalm 65, vers 1 en 3. Gemeente, we gaan nu samen luisteren naar het gebod van de Heere onze God en de samenvatting die onze Heere Jezus Christus daarvan gegeven heeft. In aansluiting daaraan zingen wij van dezelfde 65e psalm het derde vers, psalm 65, vers 3. Gemeente, toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Onze Heere Jezus Christus gemeente heeft deze geboden samengevat in de volgende woorden, de hoofdsom, zoals we dat noemen. U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij nu samen bidden om de opening van het woord van God en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Barmhartige en genadige God, U roept ons op deze dag in deze dienst bijeen. Eredienst waarin gij met wat u tot ons te zeggen hebt centraal staat. En dan komen wij met al onze behoeften en noden en zorgen en vreugden met heel ons leven. Wat een wonder dat u ons ontmoeten wilt. Wie straks heeft meegeluisterd met ernst en oprechtheid, heeft ervaren en gezien hoe schril wij afsteken bij u, de levende God en de bron van alle goed. Wij zijn uw maaksel. Maar als wij geen ander hart hebben, zijn wij eigenlijk onherkenbaar. Ja, niet voor u. En toch, Heere, wij zijn zo anders geworden dan u ons gemaakt hebt. Vervreemd van u. Mensen die niet met het gezicht, maar met de rug naar u toestaan. Het zou verdiend zijn als u ons ook uw rug, menselijk gesproken, toekeerde. Maar wonder van genade, u keert uw aangezicht tot ons. Niet alleen maar om ons toe te spreken, maar vooral om ons aan te spreken. Ja, ook op dat wat wij verloren hebben. Het rechte, het goede, het Godverheerlijkende. Maar u spreekt ons ook aan in onze ziel om gehoor te vinden voor het woord van het Koninkrijk der Hemelen. Wie immers niet wederom geboren wordt door het woord, zal het Koninkrijk van u niet zien. Dat legt ook een geweldige ernst in de erediensten. Wij komen voor uw aangezicht. Wij kunnen ook niet zeggen dat u nooit iets voor ons gedaan hebt. U hebt ons via Israël uw wet gegeven. Wij denken dan vaak allereerst aan straf en toorn en uw heilig ongenoegen. En dat is er ook. Maar het is evengoed een groot wonder dat u ons wilt roepen tot het leven. En dat u de wet niet begint met: ik was uw God, maar ik ben de Heere, uw God. Wij gingen weg, u bleef. Sterker nog, u gaat ons achterna. Heere, laten we zo ook het woord van de wet hebben gehoord. En laten wij zo ook de prediking van het evangelie vanochtend verstaan. Ons vertroebelde verstand, maak het licht vervuld van uw geest. En ons dwarse doen en laten, breek het stuk door de kracht van uw liefde. En raak ons hart aan, centrale positie van ons bestaan, van de jongste tot de oudste. En geef ons door de Heilige Geest werkelijke opmerkzaamheid. Luisteren, horen naar het gezag dat in uw eigen woord ligt. Omdat u de gezagsdrager bij uitstek bent. De Heere onze God. Maar u bent ook de Heere die het over ons leven te zeggen wilt hebben. En daar hebben we zo onze bedenkingen bij. Heere, laat die vanmorgen smelten als sneeuw voor de zon. En breek ons leven, ons totale leven open. Van boven, maar ook naar boven toe. En geef ons dat wij luisteren kunnen. wanneer u ons ook vanochtend meeneemt in de gevolgen en de zegeningen van de opstanding van Christus. Stem ons af op uw goddelijke, heilige en hoge gedachte en neem ons gevangen met elke gedachte, leid ons tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. We bidden het ook voor hen die met ons meeluisteren in hun omstandigheden en wij vragen u, wees in ons midden en laten we er vol van zijn of ook van worden. Amen. Gemeente, 1 Korinthe 15 vraagt vanochtend onze aandacht. Ik zal niet over het hele hoofdstuk preken uiteraard, maar u hoort straks wel waarover nader. Maar wij gaan u eerst lezen. Vanaf vers 42, 1 Korinthe 15, vanaf vers 42. Daar heeft Paulus over verschillende lichamen, verschillend vlees, alles is verschillend. En dan zegt hij, denkend vanuit die verschillen tussen de ene mens en de andere, vers 42, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam, en dan krijgt er een ander verschil de overhand. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Dat is de begrafenis. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens, dat is Jezus, is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde is de dood. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere in de wetenschap, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Hier eindigt onze schriftlezing, gemeente. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Na deze hoge woorden, iets wat prozaïscher als het over de collecten gaat. Maar ik hoop dat u ervan doordrongen bent dat collecten ook een geestelijke aangelegenheid zijn. U mag 3 keer geven. De eerste keer voor de centrale diaconie. De tweede is voor de kerkrentmeesters in het wijkwerk. En de derde is voor het kerkgebouw. Centrale diaconie, kerkrentmeesters, kerkgebouw. Maar ik realiseer mij nu dat u het al gelezen hebt natuurlijk. Van harte. Niettemin bij u aanbevolen. We zingen van psalm 51, de psalm van vernieuwing, de verzen 3, 4 en 5. 51, 3, 4 en 5. gemeente, u vindt de tekst voor onze prediking vanochtend in 1 Korinthe 15, vers 49. Vers 49. Waar wij lezen, en zoals wij het beeld van de stoffelijke mens, vult u dan in, zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Ik preek vanmorgen gemeente over beeldvorming. Dat is een woord multi-interpretabel, moeilijk gezegd. Je kunt er meerdere kanten mee uit, waar u zult wel merken vanochtend welke kant het uitgaat. Beeldvorming. Gemeente, wie zijn wij? Ja, zegt u, wat bedoelt u daarmee? Ja, op die vraag te antwoorden, in bepaalde situaties hebben wij een identiteitskaart. Het is tegenwoordig een heel belangrijk document. Als je hem niet bij je hebt, dan kan oma Gentje nog op de bond slingeren ook. En er wordt zo vaak naar gevraagd, bij ziekenhuisbezoek, en weet ik veel, dat ding moet je gewoon altijd bij je hebben. Want die kaart geeft uitsluitsel over wie je bent. Staat een naam op, je geboortedatum, je foto vooral, en dat is tegenwoordig een hele sessie. Je moet zus kijken en zo niet. Al die dingen meer, dat zijn de basisbewijzen die wij bezitten en die wij over kunnen leggen op de vraag van wie bent u? Nou is dat natuurlijk alleen maar buitenkant. En in die buitenkant op dat ideebewijs, of op een foto die ergens in een krant of een blad staat, kun je je lelijk vergissen. Anderen bedoel ik. Wie heeft niet de voorbeelden bij zich van die aardige, knappe man op de foto, waarbij je je bril afzet of opzet desnoods, en denkt, is dat een crimineel, zo'n aardige man om te zien? Dat herkent u wel. Nu gaan we naar de Bijbelgemeente. En de Bijbel spreekt ook over beeltenis, beeld, beeldvorming. Maar de Bijbel bestrijkt natuurlijk een heel eigen, specifiek terrein. Ook in dit opzicht heeft ook een specifieke taal met specifieke betekenis. Genesis 1, vers 26. U zult misschien niet meteen uit uw hoofd weten wat daar staat. Dat heb ik voor u natuurlijk. Daar staat dat God ons heeft geschapen, gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En voor dat woordje beeld gebruikt het Grieks een woord dat wij ook kennen. Icoon staat daar. De Oosters-Orthodoxe Kerk heeft de bekende iconenwand. Via die beelden, afbeeldingen van heiligen, hebben de gelovigen in het schip van de kerk als het ware contact met God in de hemel boven, via die iconenwand. En de jongelui kennen het woord icoon natuurlijk ook wel. Je hebt allerlei iconen in de sport, in de muziek. Dat zijn mensen die het doen, die het maken, die de richting aangeven. En dat moet je natuurlijk weten. Waar ben je als je dat niet meer weet tegenwoordig? Dan ben je uitgerangeerd. Dat is nog weer een wat ander begrip. Maar icoon, je zou kunnen zeggen, de mens is een icoon van God. Beeld van God. Zo heeft de Heere God Adam gemaakt. En als ik dat zo zeg, dan lijkt dat een hele simpele zin. Wij zijn door God gemaakte mensen. geschapen mensen, maar gemaakt komt nog dichter bij de realiteit. Zoals God ons gemaakt heeft uit het stof van de aarde. Daar valt dat woord stoffelijk al. Aarde, Adam, mens, betekent eigenlijk ook stof. Aarde. Dat is niet veel, hè? Zou je zeggen. Nee, wij zijn heel breekbare mensen. Maar God heeft ons zo wel gemaakt. En dat wij er zijn, dat is niet een toevallige opwinding van God of een oprisping van God. Een emanatie noem je dat, een uitvloeiing, zomaar, willekeurig, van God, van Gods wezen. Nee, God heeft ons gewild. Hij heeft ons gewild als beeld van zichzelf. En dan moet u ook tegelijkertijd denken aan een polair iets. God en wij. En daartussen lopen de bogen van de polen. Wij zijn geschapen in een tegenover van God. Omgekeerd, wij zijn geschapen, gemaakt om te zijn voor het aangezicht van God. Want dat is werk van God. Wij zijn vrij door God geschapen, met een vrije wil en met tegelijkertijd ook een geweldige verantwoordelijkheid tegenover zijn maaksel. Dat beeld waarin Adam gemaakt is, hij lijkt op God. Kijk, ik zou hier best een aantal jongens en meisjes kunnen opsporen waarvan tegen wie ik zou kunnen zeggen, nou, jij lijkt ook sprekend op je moeder, zeg, of op je vader. Dat is ook altijd leuk om dat te zien. Je bent uit je vader geknipt, man. Is dat nou tussen ons en God op die manier? Nee. God is een geest. En wij zijn tastbare vleeselijke mensen. Dus dat beeld Gods, dat kan dit niet zijn, dat wij helemaal een kopie zijn van God. Maar als je het beeld van die polen vasthoudt, die ellips, dan zijn we verder. Want wij zijn in die samenhang met God gemaakt. Kolbrugge zegt altijd, wij zijn in het beeld van God geschapen. Wij zijn in het licht geschapen, tot het licht gebracht. Maar vooral gemeend, en dat speelt in de verdere preek nadrukkelijk een rol, dat beeld van God waarin wij geschapen zijn, is vooral dat wij spreken kunnen. Je kunt de papegaai wel een heleboel woorden leren, en hij vergeet ze ook nooit meer. Maar zo is het niet. Wij kunnen spreken. Dat onderscheidt ons van al het andere wat God gemaakt heeft. Dat is voorbehouden aan u en mij. Aan ons schepselen. En dat spreken, dat is ook gericht daarop dat als God spreekt, hij ook een antwoord van ons wil hebben. Een gesprek over en weer. Je zou bijna zeggen een gesprekspartner. God deelt met de mens. En het is de bedoeling dat de mensen delen met God. Dat is de gemeenschap die onder woorden kan worden gebracht. En God antwoorden heeft er dus ook mee te maken dat wij, hoe vrij wij ook zijn, waren, moet ik zeggen, maar laat ik het even zo houden, zijn, hoe vrij wij ook zijn, toch voor God in de hoogste mate verantwoordelijk zijn. Daar heeft God recht op. Dat zijn oerbasale noties van het mens zijn. Dit is geen dogmatisch geneuzel of zo. Dit heeft met jullie allemaal te maken. Met de vaders en de moeders en de grootvaders en grootmoeders en ga zo maar door. En met jullie jongelui, kinderen. En dat was het prachtige bij de schepping. Ja, daar wordt vandaag op een gruwelijke manier aan gerommeld, tot in onze eigen kringen toe. Maar God zag dat al wat hij gemaakt had, en het was zeer goed. En wie zijn wij dan in Gods naam dat we dat in twijfel durven trekken? God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En dat was ook het goede, dat ons wezen, onze essentie, onze ziel, hoe moet ik het uitdrukken, beantwoordde aan God. Niet alleen aan zijn wil, maar ook aan zijn liefde. Ja, u weet meer natuurlijk. Ja. Maar als je dit op je laat inwerken, dan kun je nooit meer zomaar vlotweg zeggen, ja, dat hebben we verloren, we zijn gevallen mensen geworden. En dan kun je daar een hele riedel over afsteken. Maar het raakt je voor geen meter. Maar dit is er geweest. Dit zijn wij geweest. En dit zijn wij kwijtgeraakt. Maar de verantwoordelijkheid is gebleven. Dat vinden mensen van God nogal onrechtvaardig. Maar de Heere God kan met recht tegen ons zeggen, je bent niet meer die je was. Waar ben je ermee gebleven? Wat heb je ermee gedaan? Kom eens tevoorschijn. Nou, dan loop ik even vooruit. Wij hebben dat niet meer. En wanneer Paulus zegt hier dat wij het beeld van de aardse, letterlijk de stoffelijke gedragen hebben, dan bedoelt hij hier niet meer het beeld van Adam van voor de zondeval, maar de gelijkenis met de vader van ons allemaal daarna. Wij dragen het beeld van de stoffelijke, dat is erfzonde en alle ongemak en ontreddering, onttakeling en ontaarding die daarbij teweeg zijn gebracht. Het is onze dood geworden gemeente dat onze eerste vader en moeder hun oren geleend hebben aan de leugen van de duivel. Dat wij stof zijn is geen zonde. Maar dat wij tot stof moeten terugkeren, dat is het gevolg van de zonde. Dat is de straf op de zonde van de ongehoorzaamheid. Want de zonde is in haar diepste kern dat wij de sprekende God niet langer willen horen. En we hebben onze oren gegeven aan een duister monster. En daarom kan niemand meer van zichzelf uit, gemeente, na de val in het paradijs, van zichzelf uit met God communiceren. De communicatielijn is dood. Er is niet één ruisje op te horen. Dat is de natuurlijke mens. En die natuurlijke mensgemeente, dat zijn u en ik. Ik ga daar meer over zeggen straks. Maar vergeet u dit vooral niet. Wij zijn vandaag in een gevaarlijk getij in de theologie aangeland, dat dit, wat ik nu gezegd heb, misschien nog wel voor waar wordt aangenomen, maar we hebben er geen centje pijn van. Want God is toch, u snapt het wel, hè? God is toch liefde, God is toch ook barmhartigheid. En God, ja, God die ziet toch niet met een vergrootglas alles wat je doet en laat enzovoort. Nou, dat komt wel eens tegenvallen, gemeente, als je zo denkt. Dat is het oordeel dat wij stom voor God staan. Op de vragen van God, en God stelt die eerste vraag in het paradijs. Waar ben je, Adam? Alsof hij het niet wist. Ja, zeker. Maar daar heb je het. De andere kant van de pool. Waar is die? Hij moet antwoorden. Hij moet zich blootgeven. Hij moet zich tot mij wenden. Op die vraag blijven we hem het antwoord schuldig. We dragen nu het beeld van de aardse die ook tot de aarde moet terugkeren. Dat is sterven. En een beetje ouderwets gezegd, ja, dan word je ter aarde besteld, die aarde waaruit God je genomen heeft. Daarin dragen wij in de meest expliciete vorm het beeld van de aardse. En net als hij kennen we eigenlijk maar één reactie op dat hele spreken van God. En dat spreken is ook aanspreken. Wij excuseren ons. In plaats van schuld te belijden. En we hebben een adembenemende reeks excuses. En geen daarvan accepteert God als geldig. En dat, gemeente, is, en zeg ik het nog kort, de hele nood van het dragen van het beeld van de aardse, de stoffelijke Adamieten, als wij zijn. Gemeente, nog even heel duidelijk. Dit kan je niet van de hand doen als filosofie. Want we houden ons in de kerk niet op zich met filosofie bezig. Maar mag ik het dan zo zeggen, theologie. We worden niet aan ons eigen geneuzel overgelaten. Of aan het geneuzel van mensen die ook zich filosoof noemen in de media. Enzovoort, enzovoort. Dit is theologie. En wat is er nu aan de hand? Nu brengt de apostel Paulus, gemeente, nota bene in het kader van de opwekking van Jezus en de opstanding van de doden dit thema aan de orde. En hij dringt hierdoor tot de diepste kernen van het geloof in de verrijzenis van Christus. Maar daar wordt dus zonde zonde. En als zonde zonde wordt, is schuld schuld. Want zonde is niet een misse stap, maar is een positie van faillissement. Totaal, compleet, onherstelbaar. Dat is de nood van het stoffelijke. Zo doet Paulus dat hier. En die schuld, die zonde, die leiden tot de dood en tot het oordeel. Dat zijn de contouren waarbinnen de opwekking van Christus als het ware fungeert. Dat zijn de zwaartepunten van dit magistrale betoog wat Paulus neerschrijft in 1 Korinthe 15. En wij komen erin voor. Het gaat over jou en mij, jongens en meisjes, kinderen. Over wij, grote mensen, dragers van het beeld van de aardse, mens uit de aarde, dat is Adam. En dat is ook Adam, elk graf dat gedolven wordt, elke kist die in de kuil zinkt, elke generatie weer, en al verbrand je de doden dan nog, eeuwen en eeuwen intussen, alle generaties. Ik heb dat wel eens als je voor de gemeente staat, zoals nu ook. En je hebt van die momenten dat je denkt, al deze mensen, veel of weinig, die hier zitten, moeten sterven. Dat is geen gesomber, hoor. Maar dat is heel reëel. Over 100 jaar, wie van ons is er dan nog? Dan kunnen ze vandaag wel zeggen, als de dood komt, ben ik er niet. En als ik er ben, is er de dood niet. Maar dat is natuurlijk flauwekul van het verschrikkelijkste soort. Wij moeten allemaal sterven. Het loon van de zonde. De zonde waarmee wij, waardoor wij met stomheid geslagen zijn voor God. En het laatste dat wij zien in een kist zijn gesloten ogen en een gesloten mond en een roerloos lichaam. De verstijving van de dood. Gemeente, stel je voor dat ik nou kon zeggen, gaat u maar naar huis. Maar we zijn vanmorgen voor het evangelie hier gekomen. Maar dit hoort erbij, hè? En dan zal ik niet zeggen dat ik me haast naar het evangelie. Maar ik zou u eens een poosje willen nalaten denken. Maar ja, dan komen we veel te laat thuis vanochtend. Maar denk daar nou eens even over na. En als u dan weer meeluistert, proeft u dan iets van het grote wonder dat God tegen zulke mensen in onze vader Adam is blijven spreken. Tegen een beelddrager van zichzelf die dat beeld compleet heeft bezoedeld en verbroken, wat één ruïne is geworden. Dat hij tegen het menselijke geslacht is blijven spreken zoals het op de aarde leeft in de samenhang van die eerste vader en moeder Adam en Eva. En dat spreken, gemeente, dat beoogt, en misschien hebt u het nooit zo bedacht, dat spreken van God beoogt om ons los te maken uit die dodelijke binding aan Adam de eerste. De afsnijding van de wortel Adam. Dat moet er met ons gebeuren. Het woord Gods is heel eerlijk. God ontmenselijkt ons daarom niet als wij van die eerste Adam los moeten komen. Hij ontmenselijkt ons niet. Hij verengelt ons ook niet. Hij vergeestelijkt ons ook niet. Want wij blijven mens van vlees en bloed. Maar het woord van God, dat bedoelt ons, als het ons van die eerste Adam losmaakt, dat echte, originele mens zijn voor God terug te geven. Daarover gaat het. Zodat wij het beeld van de aardse niet meer behoeven te dragen tot in alle eeuwigheid. Zodat wij trouwens al hier in dit leven worden overgezet vanuit Adam in een andere gemeenschap. En dat is gemeente de gemeenschap met Christus. En ja, ook in de gemeenschap der heiligen. Want Paulus heeft wat uit te delen in de Korinthebrief en zeker in dit 15e hoofdstuk. En hij zoekt verstaanders. Zoek ik ook vanochtend. Zoek de Heilige Geest, moet ik zeggen. Goede verstaanders, oren die opengaan, die het woord serieus nemen. De gemeenschap met Christus. En dat gebeurt, gemeente, als zondaren, zoals u en ik door de kracht van Christus worden opgewekt tot een nieuw leven. Komt in de doopformulier al aan de orde. Wederom geboren worden. Tot geloof komen. tot bekering komen. Dat zijn verschillende woorden als facetten van een diamant. Maar het gaat telkens om dezelfde kwestie. Dat wij bevrijd worden van het dragen van het beeld van de stoffelijke en dat wij het beeld van de hemelse gaan dragen. Dan zeggen we altijd hier in beginsel, maar straks volkomen ja. Maar dat beginsel, dat principium, dat is niet een, weet ik wat. Dat hebben we nu de laatste weken zo mooi gezien als er blad uitkomt. Hè? Kleine, die waren er van de winter al. Ja, je moet het natuurlijk niet allemaal één op één gaan vergelijken. Maar dat is een principium. Zo'n knop van blad, bloesem, die open gaat. Dat wil God met u en met mij. Weer open gaan. Voor hem het beeld van de hemelse dragen. En dan nog iets. Wie bent u, heb ik gevraagd. Ja, toen kwam dat verhaaltje van die ID-kaart. Maar wij zijn altijd in iemand. Wij dragen altijd iemands beeld. Je bent in Adam of je bent in Christus. Ja, denkt u, is dat echt waar? Ja, je bent in Adam of je bent in Christus. Je kunt niet in twee tegelijk zijn. Want dat willen wij. Wij willen nog wel een beetje Adam hebben. En dan misschien heel veel van Christus. Of hoe u het ook wilt mixen. Of procentueren. Maar het is of dit of dat. Gemeente, zal ik het u kort en bondig zeggen. Het is of dood of leven. Of dood in Adam. Of levend in Christus. En als u dat kopzorgen geeft en huiswerk bezorgt vandaag, dan ben ik een vrolijke man. Dat u daarmee begint. En dat u zorgen geeft. Wie ben ik? Dan heb je aan je ID-kaart niks. Maar dan komt er een ander portret voor de dag. Dood of levend. Vroeger zeiden we dat. Ja, toen hadden wij veel meer terminologieën. En de mensen van vandaag zeggen dat ze daar gelukkig van verlost zijn. Ik weet het niet of je zo vroeg moet juichen. En vroeger zeiden we dat zo. Een mens moet een staatsverwisseling ondergaan. Er moet iets veranderen. Een staatsverwisseling, je moet dus overgezet worden. Trouwens, dat is weer dat woord, wederom geboren. Van de aardse in het beeld van de hemelse. En dan vraagt u natuurlijk vanmorgen, ja, maar hoe dan? En het antwoord op die vraag is wel erg van belang. Ik ga daar nog even mee door. Hoe dan? Ja, want voor heel veel kerkgangersgemeenten, ik hoop niet dat ik ernaast, of je zou zeggen, hopen maar dat je ernaast zit, maar ik denk dat dat wel zo is. Voor veel kerkgangers is hier vaagheid troef. Meer dan 40 jaar pastoraat onder andere hebben mij dat wel geleerd. Vaagheid troef. Want dan nemen we onze toevlucht van, ja, ben ik dan Adam, ben ik dan in Christus. Dan nemen we onze toevlucht in hypotheses, in aannemingen. Of we schieten in de emoties. Of wij verzeilen in de spirituele ervaringen, wat dat ook mag zijn. En dat is het dan. Maar dat is allemaal, gemeente, loodzwaar. Want alle hypothesen, aannames, emoties, spirituele ervaringen moet je allemaal zelf in stand houden. En je kietelt jezelf. Het is loodzwaar. Maar het gaat hier, gemeente, om dingen die God aan ons, met ons, in ons doet. Kijk, ik zou het zo willen benaderen, gemeente. Het diepste van dit geheimenis is Christus zelf. Dat is ook de bevrijding tegelijkertijd. De laatste Adam, zegt Paulus, is tot een levendmakende geest geworden. Je hoeft zelf niet te blazen om het vuurtje aan te wakkeren. De laatste Adam, Jezus Christus, is tot een levendmakende geest geworden. De tweede mens, de Heere uit de hemel, die God al in het paradijs beloofd heeft aan Adam en Eva. En hij is de levendmakende geest. Dan zou je zeggen, dan wordt de Heilige Geest zo onlosmakelijk strak en nauw aan de Heere Jezus Christus verbonden, dat hij via zijn levendmakende geest ons aangrijpt door zijn woord. Want Adam, die het spreken verleerd heeft, moet toch antwoord geven. Ik kan het met minder voor u niet doen. Er moet antwoord komen uit uw leven. En hij kan zich niet verantwoorden. Inderdaad niet. En toch mag hij, dat zijn wij dus, hij mag zich niet verontschuldigen. Gemeente, zal ik het zo zeggen. In die samenhang van de dingen wordt een andere mens geboren. Je bent niet zomaar ineens uit de diepste krochten in het hoogste halleluja van het ene moment op het andere. Nee, maar het begint met anders horen. Anders luisteren. Dat je zegt, ik had dat al veel vaker gehoord misschien, maar ik heb er nooit wat van begrepen. Dat je niet zomaar kunt zitten in een kerkbank en alles aan je laten voorbijgaan, onder wat voor excuus ook. Maar dat je aangeraakt wordt door de Heilige Geest, dat is iets ontzaglijks. Maar het is ook zo noodzakelijk, gemeente, dat je hart wordt aangeraakt via deze poortjes. Zo gaat dat. Dat je luistert. Dat is zo kardinaal, zo onmisbaar. Als je nou vanochtend hier zit en je neemt het serieus, dat je niet meer aan God kunt antwoorden en dat je je ook niet mag verontschuldigen, is het dan zo vreemd dat je de vraag toegespeeld krijgt van, hoe moet dat dan? Hoe komt dat dan goed? Het is helemaal niet zo erg als je eens onrustig de kerk uitgaat. Want wij willen graag allemaal een fijne dienst en een gezegende dienst. Alsof dit niet een gezegende dienst kan zijn als je hart wordt geraakt en je naar huis gaat en denkt, hoe moet het nou met me? Ik hoop dat er veel mensen zijn die het vanmorgen zo vergaat. En wie erover in zit, ja, het moet er wel van komen. Er wordt ons gemeente één weg gewezen. De belijdenis. Daarom heb ik u laten zingen uit Psalm 51. En dat ga ik allemaal niet verder uitwerken. Maar we hebben drie van die, ja, ik vind het toch prachtige liederen, ook muzikaal, die zo door je hart gaan. Hè? Verlos mij van mijn zonde, van mijn ongerechtigheid. Schep een rein hart, een vaste geest. Heere, laat niet mijn zonden mij toegerekend worden, maar uw barmhartigheid en gerechtigheid in onze Heere Jezus Christus. Ik zit hier in mijn schuld en in mijn onvermogen. Wees mij genadig. Ik ben voor u zonder antwoord. Ik voel me zo verstomd, zo blind. Daar werkt Christus, gemeente, als de levendmakende geest. En dit werk is van een hemelse komaf. En wat van de hemel naar ons toekomt, op deze manier, door het woord en de geest, dat kan nooit mislukken. Dat kan nooit verloren gaan. Dat neemt de geest het uit, Christus. En het geloof, want daar gaat het dan ook om, hè? Het echte geloof, hoe klein dat ook mag wezen. Nou, al zou het maar een stipje zijn. Dat echte geloof, gemeente, als dat je hart gaat vervullen, dan zet het je over van Adam naar Christus. Van dit leven tot op de oever van de eeuwigheid. Al over de afgronden heen in het zien op Jezus. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is wederbarend heil. Dat is verlossende genade. Dat is gerechtigheid in plaats van die bonk zonde en schuld die ik bij mij heb en waarvan ik misschien nooit heb geweten, maar die mij langzamerhand duidelijk is geworden. Het geloof, want voor wat hij in ons, met ons en aan ons doet door zijn geest en door zijn woord, ligt het fundament in datgene wat hij voor ons gedaan heeft. Ik stuur u het bos niet in. Ik nodig uw gemeente en jullie jonge mensen, ook jongens en meisjes, ik nodig jullie vanochtend aan de voet van het kruis van Jezus. Als je ooit de dood in jezelf te boven wilt komen, moet je daar wezen. En als je ooit de schuld wilt weggedaan zien, dan moet je daar neerknielen. En dan moet je onder die doornagelde handen zitten van hem die gezegd heeft, komt allen tot mij en ik zal u rust geven. Want er is geen rust zolang je van je zonde niet bent verlost en niet bent vrijgesproken. En wat hij voor ons gedaan heeft, gemeente, ach, ja, dat is zo oneindig veel. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen dat hij de schrift vervuld heeft in zijn volmaakte offer, zodat wij ontdekken dat hij ons al ver voor is geweest. Toen zegt Paulus dat ook alweer, 2 Korinthe 5, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hij was al lang bezig. En hij had je al lang op het oog. Al ver voordat je geboren bent. En ook al ver voordat het eerste van het werk van de geest in je hart is. Hij was er bijvoorbeeld ook al in het uur van de doop. Misschien wel als schreiend kind op de armen van je moeder. Om zijn bloed aan jouw leven te verzegelen. En het water dat van de zonde wast en van alle onreinheid ons heeft lief gehad. Toen wij het beeld van de aardse nog droegen. En dat wordt onze verwondering, gemeente, waarover je nooit van je leven uitgedacht zult raken. En waarover we eigenlijk nog niet eens tot de rechte verwondering kunnen komen. Want wanneer vat je het nou helemaal? Nou, gemeente, het zal wel nooit wat worden als je denkt dat je het in je zak kunt stoppen. Zo, dat is binnen. En nou leef ik weer gewoon verder. Dat schijnt tegenwoordig te kunnen. Je kunt de wereld in alle mogelijke manieren dienen. En je bent overal bij alle feestjes en weet ik wat. En kunt toch gelovig zijn. Nou gemeente, dat wordt ontzenuwd hier. Want wij zullen altijd iets aan ons dragen. Al wat wij doen wat niet uit God is. Ook als je jong bent. Een vlek is op het offer van Christus. En je alleen maar een bonk onrust bezorgt. Hoe hard je ook zegt, ja maar ik geloof toch. Dat zit er allemaal achter. Hij heeft een nieuwe mens geschapen in zijn opstanding. Ik zou nog één stap verder kunnen gaan. Hij is zelf de nieuwe mens. Maar hij is wel in al onze oude vodden gedoken. Als nieuwe mens. Hij heeft geleden, is gestorven, is begraven. Maar hij is ook opgestaan. Een nieuwe mens. En als je nou ooit erover in zit. Of je zonde en je schuld wel uit het boek van God is weggedaan. Psalm 85. Dan zeg ik, kom, ga mee naar de hof van Jozef. Kijk, het graf is leeg. De schuld uw volks is uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Adam de tweede heeft betaald. Gedaald uit de hemel, begraven in de aarde. Daarom ben ik, want hij is opgestaan. Een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Het is nieuw geworden. U zegt, kan ik dat dan echt geloven? Ja. O, maar u bedoelt, ik doe nog zoveel wat niet deugt. Ik schiet nog zoveel tekort. En ik val zo vaak in de zonde, ik weet het. Ik weet het ook met u. Maar Luther zou zeggen, als de duivel bij je aanklopt, om te zeggen, jij bent een zondaar, wat durf jij wel te zeggen over het geloof, dan zeg je, geef je hem maar stroten dorsen. Laat hem maar slaan. Of dan zou je moeten zeggen, zegt hij, ik ben niet heilig. Dat zei Kolbrugge trouwens ook. Mijn heiland is heilig en rechtvaard. Dat is toch geloven. Dat je die heiland omhelst. En dat je met al je tranen en je zuchten en je zonden en je schuld tot hem gaat. En zegt, Heere, ik moet u lief hebben. Omdat u mij hebt lief gehad. Het meest daarin dat u alle zonde en nood hebt weggedaan. Wat is nou je beste antwoord aan God? Als God je roept. Dat je de naam van Jezus noemt. Niet die van jezelf. Maar dat je zegt, Heere, ik heb maar één naam. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus is mijn antwoord op uw vraag. Adam, waar ben je? Belijden is ook Jezus, is ook mijn antwoord. Heere, hier ben ik tot u gevlucht. Want de weg is weer ontsloten. Ik heb u lief. U hebt in het dodelijkst tijds gewricht. Mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Maar er is nog meer. Dat is het laatste. Er komt ook nog meer. Wij hebben gedragen het beeld van de aardse. Zo zullen wij, zegt Paulus, ook het beeld van de hemelse dragen. En u voelt wel aan, dan hebben wij het over die toekomstige volmaaktheid. Wie weet hoe dichtbij. We leven in een tussentijd. dat tweede deel van de tekst, zullen ze ook het beeld van de hemelse dragen. Als ik je nou zwart van de zonde eronder, dan mag je vrijmoedig je vinger bij dat zinnetje leggen. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Wat God nog aan ons en met ons en in ons doen zal. Wij blijven niet met de oude Adam zitten, gemeente. Ik moet zo vaak aan mensen denken uit gemeenten waar je gestaan hebt, die bepaalde momenten zulke dingen zeiden. We hadden een keer een gesprek met iemand in Huizen, een oud gemeentelid, met een helder geestelijk leven. Toen zei ze, ach dominee, ja, het is nooit volkomen hè, hier beneden. Volkomen is het, zegt ze, als ik dit doe. Haar laatste adem, bedoelde ze. Wie kan begrijpen vanmorgen dat je dan ook nog een keer naar de dood kunt verlangen, om van alle zonden voor eeuwig bevrijd te zijn en het beeld van de hemelse ongebroken en ongeschonden te dragen. Want we ervaren vaak dat we met de zonde gaan slapen en met de zonde opstaan. Maar daarvan kan de hemelse mens niet leven. Hij moet ze kwijt. En daarom, gemeente, blijft hij een bedelaar om geloof, geloof, geloof altijd weer. Rechtvaardigend geloof, heiligend geloof. En de vergeving van de zonden houdt ons onder de tucht. Ook door de herinnering waar wij vandaan komen. Maar in Christus wordt Adam verlost. En dan wordt hij pas weer echt Adam, tot onze bestemming gebracht. Mensen van de nieuwe tijd, we zijn het al. Maar we zullen het nog veel meer worden. En in alle gebrokenheid, en de duivel kan van alles van ons zeggen, en de mensen om ons heen kunnen wauwelen. Maar dan zeg ik, wij zijn de allerprogressiefste mensen op de wereld die er bestaan. Want wij gaan vooruit, al vinden we zelf dat we achteruit gaan. Het gaat vooruit. Het gaat niet van A naar beter, maar het gaat van A, van Alpha naar Omega, begin en einde. Ja, ons bootje stampt, gemeente, en slingert, en het schippertje is soms radeloos. Maar het anker ligt toch boven. Straks vieren we hemelvaartsdag. Het anker ligt tot boven. Trek de lijn. Trek die wel. Voelt die? Het is boven. Waar onze lieve Adam is, de Zoon van God, de Vader zelf. En dan Christus navolgen. De donkere weg die hij betrad komt uit in het hemelrijk. En wie hem volgen op dat pad, worden aan hem gelijk. En dan zal het worden zoals alles bedoeld was. En zoals het nu soms ook is. Want dat is de communicatie Gods. Zo had God Adam bedoeld. Vrijmoedig en vreugdevol. Met elkaar. Optrekken, delen, leven, liefhebben. Lieve gemeente, dat zal de eeuwige heerlijkheid zijn. Ongestoord en nooit meer ophoudend. Voor ons, zoals het is met de Vader, met de Zoon, zo wij met God. Alles in allen. Amen. Psalm 17, vers 8 zingen we. Gemeente, we gaan u samen danken voor de bediening van het evangelie. En wij doen voorbeden voor de vluchtelingen. Een zo gecompliceerd vraagstuk. Waar velen oplossingen zoeken en sommigen alles zeker weten. We gaan bidden voor de zieken in de kring. Voor een goede overkomst van de familie Pater. Voor Henk-Jan van der Meij, die een ongeluk heeft gehad, begreep ik, met de brommer. Een van jullie organisten, dus u zult zijn spel voorlopig nou even niet horen. En wij bidden ook voor de nieuw benoemde scriba van de kerk, dominee R. de Reuver. We hebben een A. de Reuver, die is vanmiddag geloof ik hier, maar dit is R. de Reuver. Voor hen, voor deze bidden wij. Zullen we dat samen doen? We danken u, Heer onze God, voor de dienst van deze ochtend. Het samen zijn van de gemeente. En de betrokken aandacht. Het zaaiveld waarop het woord niet te vergeefs wordt gestrooid. Wetend dat u oogst geeft, zoals u het alle eeuwen door gedaan hebt. En waarin wij ook de toekomst van de kerk en het werk van ons, van de nieuwe scriba, in uw handen mogen leggen. Wetend dat u, Heere, ook door diepten van de kerk heen uw werk in het leven houdt. Maar u ontneemt ons alle trots, alle hoogheid, alle verwachting van mensen. We laten die ons leiding moeten geven ook zo wijs zijn, dat ze niet denken dat zij de kerk zullen maken, met wat voor plannen ook, maar dat zij leven zullen, wij met elkander, als de hemel opengaat en het woord bediend wordt en de Heilige Geest zich voegt in de gemeente en klopt aan de harten. Dat is kerkherstel. Dat is kerkvernieuwing. Dat is nieuw leven. Al het andere is opgepoetst. Heere, laat het ons uit de handen vallen, opdat wij hopen op u alleen. Wij bidden voor de vele vluchtelingen in diverse continenten. Heren, een vraagstuk dat onze wijsheid niet aan kan. Met aspecten die allemaal om bezinning vragen. Ook de uitbreiding van de islam. Ook over Europa. Heren, laten wij niet argeloos zijn, maar laten wij wel openhartig zijn en medelijden hebben met mensen in nood. En geef ons, o God, dat het evangelie ook in harten van moslims aarde vindt om in te gaan. Wij bidden u voor een goede overkomst van de familie Pater, als na Pinksteren de verbinding aan de gemeente zal plaatsvinden. Wil deze broeder met de zijnen nabij zijn, ook in loslaten van taken zoals dat vandaag gebeurt. Wees daarin bij hem en maak zijn werk zegenrijk. We bidden voor Henk-Jan van der Meij, die een ongeluk overkwam. Wilt u hem er genezing geven en hem ook weer in zijn orgelistenfunctie terugbrengen? Wilt u de zieken gedenken? Wij hebben geen namen te noemen, maar wij weten allemaal wel namen. En u weet ze zeker. Heere, zorg voor hen. Naar lichaam en ziel. Wilt u zo ons allen zegenen deze dag, de gemeente ook vanmiddag opnieuw bijeenbrengen, onze broeder die dan voor zal gaan zegenen En wilt u in alles met dit volk zijn, ook de broeders van de kerkenraad, dragen we aan u op, opdat zij leiding zullen geven in de vreze des Heren. Hoor ons gebed in Jezus Christus onze Heren. Amen. Gemeente, we gaan samen onze slotzang zingen. Dat zijn drie versen van Psalm 116. Het vijfde, tiende en elfde vers. Dat laatste vers, dat lijkt niet aan de orde staat. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Nou, dan zingt u vanmorgen maar. Ik zal met vreugde uit het huis des Heren gaan. En dan het huis van het leven weer in. Om ook die vreugde daar te proeven en te smaken. 5, 10 en 11 van Psalm 116. En zo is ook de begeleiding tot een goed einde gebracht in gezamenlijkheid. Een hanger, dat is het ergste wat een organist overkomt, geloof ik. Maar goed, het is opgelost en we hebben er heerlijk van kunnen zingen. We gaan samen naar huis. Gaat u heen in vrede. Verhef uw hart tot God en draag de zegen van de Heere met u. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.